Dat is het tweede punt waar ik kort bij stil wil staan. Hoe staat het er nu in de Bijbel? Hoe staat er nou, wees in geen ding bezorgd? Hoe staat er, verblijd je ten alle tijden? Want soms kunnen we daar heel aparte dingen van maken. Als we dat overal opplakken, dan kan je dus heel ongevoelig aan iemand die net iets heel ergs meemaakt, zegt, hey, wees ten alle tijden blij. Ik geloof niet dat dat de wijsheid van God is om dat op dat moment te zeggen. Hoe staat het er nou? In welke context? En er is een heel bekende tekst over zorgen maken. Dat heeft zelfs in de MBG-vertaling het kopje gekregen, bezorgdheid. En dat vind ik al mooi, hè? De Bijbel geeft al ruimte om over zorgen te praten. En dat is in Matteüs 6 vanaf vers 25, vers 25 en 26. Die wil ik nu even kort lezen. Daarom zeg ik u, dit is Jezus die spreekt, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eet en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en ze verzamelen niet in de schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? En het gaat aan en nog door, maar de kern is duidelijk. God zegt, hey, maak je geen zorgen over dit leven. En het leuke is dat er staat, daarom zeg ik u, daarom. Nou, als er een daarom is, dan is er ook een waarom, toch? Of hebben jullie nog kinderen in die leeftijd dat je gewoon zegt, ja, omdat papa het zegt. Ik denk dat Mark en Sherelle er nog mee wegkomen. Nou, bij Benja al niet meer, denk ik, maar bij die kleine misschien. Ja, gewoon omdat ik het zeg. Nou, ik heb twee pubers in huis, dus helaas kom ik er niet mee weg met gewoon te zeggen, ja, daarom. En gelukkig, ik accepteerde dat zelf ook niet. En ik denk ook dat het goed is dat we dat niet accepteren. En in de Bijbel zie je dus, als er een daarom is, is er ook een waarom. God heeft altijd een waarom. En je kan hem begrijpen of je kan hem niet begrijpen. Maar de waarom van dit daarom, die staan in de versen ervoor. En daarom wil ik even met jullie lezen vanaf vers 19. Hoofdstuk 6, Matteüs 6, vanaf vers 19. En dat is dan wel leuk, want daar staat in de MBG-vertaling dan een heel ander kopje boven. En dat heet de ware schat. Dus als we het over zorgen hebben, dan koppelt er dat Bijbel. Waarom hoef je geen zorgen te maken? Omdat, nou dan gaan we lezen. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dit is de sleutel. Waar uw hart is, daar zal ook uw hart zijn en daar zullen dus ook je zorgen zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan het oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Dus wat cruciaal is, is wat is jouw schat? Want het meeste zorgen maak je over je schat. Sommige mensen denken, super, je zou maar een tweede huis hebben. Nou, ik ken mensen met een tweede huis, alleen die zijn zich alleen maar zorgen aan het maken of het wel goed gaat met dat tweede huis. En die hebben een app op hun telefoon waarbij ze continu kunnen kijken of het wel veilig is bij hun tweede huis. Genieten, hè, een tweede huis. Waar is je schat? Als je schat in de hemel is, dan hoef je geen zorgen te maken. Waarom? Omdat de Bijbel belooft dat niets het aan kan tasten. God zelf zorgt voor die schat. Een andere tekst zegt zelfs dat daar een woning is. Dus ik heb een tweede woning in de hemel. Die staat klaar voor mij. En daar kan helemaal niets mee gebeuren. Dus ik heb er ook geen app voor om ernaar te kijken. Het is gewoon in de goede handen van God. Maar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En waar je zorg over maakt, zegt dus ook waar je hart vol van is. Ik heb een tijd gehad en nou, Daphne is er gelukkig niet. Elisa, dat is wat minder goed, die begon vannacht om 4 uur te kotsen. We hadden gisteren een verjaardag en ik denk dat ze wat te veel heeft gegeten. Maar, hè, die zijn dus thuis, maar ik kon me enorm opwinden over voetbal. Zo erg dat ik er echt chagrijnig van kon worden. En Daphne, die geeft helemaal niks om voetbal. Dus die irriteerde zich er ook mateloos aan dat ik me zo kon opvreten over een potje voetbal. En, nou ja, gelukkig kwam ik om mijn 18e of om mijn 20e tot het inzicht. Ja, zo belangrijk is voetbal ook niet, hè. Sommigen die zitten daar nog niet. Die zitten daar nog steeds helemaal op verteerd. Maar het is natuurlijk, ik vond het heel bizar. Ik ga dan analyseren en denk ik, ja, er is allemaal leed. Er gaan mensen dood van de honger. En toch zit ik me druk te maken over Nederlands elftal, over Ajax, of dat wel of niet terecht is. En natuurlijk, sport is leuk, het is een leuke afleiding, maar ja, wat zou ik zeggen, het is de belangrijkste bijzaak, het is nooit een hoofdzaak. Maar waar je dus zorgen over maakt, waar je over kan opwinden, dat zegt iets over waar je schat is. En waarom zegt de Bijbel dus dat we ons geen zorgen hoeven te maken? Omdat de schat in de hemel is waarbij niemand erbij kan. En daarom is het zo heerlijk om Jezus te kennen. Een andere tekst zegt, wees ten alle tijde blij. Nou, kan je ten alle tijde blij zijn? Als je de tekst leest wel, want er staat, verblijd u altijd in de Here. Ik zeg u opnieuw, verblijd u. Dus ten alle tijde kan je blij zijn over wie Jezus is en wat hij voor jou heeft gedaan. Ten alle tijde. In de Bijbel lezen we mensen die gemarteld worden, zijn op dat moment blij met Jezus. Ik moet altijd op deze teksten denken aan in de eerste eeuw, dat gewoon mensen voor de leeuwen werden geworpen, in brand werden gestoken, allemaal omdat ze Jezus geloofden. En die zongen dan met elkaar nog liederen ook. Dan denk je, hoe is dit mogelijk? Dat zou ik nooit kunnen. Maar dat komt omdat ze zich verblijden in de Here. Ze waren niet blij dat ze werden opgegeten door de leeuwen. Maar jij hoeft ook niet blij te zijn met alle omstandigheden in je leven. Maar ben je blij met de Heer? En een heel mooi voorbeeld daarvan vinden we in Lucas 10. En Jezus stuurt daar 70 discipelen erop uit. En 70 krijgen de kracht van Jezus om uit te gaan, om zieken te genezen, om demonen uit te drijven, om redding te brengen, om te prediken. En ze hebben een geweldige campagne. Een campagne waar Billy Graham jaloers op zou zijn. Echt, ze gaan rond en er zijn genezingen en bevrijdingen. En ze komen terug en ze zijn er helemaal vol van. En dan lees ik in Lucas 10, vers 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Dus Jezus zegt, ja, wauw, dit was een geweldige campagne. Hij zag gewoon de duivel vernietigd worden, de werken van de duivel vernietigd worden. En dit is geweldig. Maar dan stopt Jezus niet. Dan zegt hij vervolgens, verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Jezus is soms echt een partypoeper. Vaker heb ik dat als ik Jezus zijn woorden lees, dat ik denk, in het moment. Moet je je voorstellen, ik kan er alleen maar van dromen. Ik word uitgezonden om samen met Mark de straat op te gaan. En we gaan en daar komt iemand tot Jezus, daar geneest iemand van kanker, daar wordt de demon uitgedreven, daar is opeens blijdschap en helemaal vol en we komen hier terug en we vertuigen van wat God allemaal heeft gedaan. En dan bevestigt Jezus, ja jongens, ik zag inderdaad dat de duivel gewoon werd vernietigd en dat het doorbreekt en wij staan alweer klaar om weer te gaan. En dan zegt Jezus, maar wees daar nou niet zo blij over, maar wees er blij over dat je naam is opgeschreven in de hemel. En dat is het gevaar soms. Dat we die context verliezen. En hoe meer je overgeeft aan de victorie van dit moment, hoe meer je ook vatbaar bent voor de teleurstelling van dit moment. En het is dus nooit de bedoeling dat we zo in het nu gaan leven, dat we geen zicht meer hebben op het eeuwige. Want er is iets onwankelbaars, iets wat fantastisch is, waar niets of niemand ook maar aan kan tasten. En dat is wat Jezus heeft in de hemel. Zijn grootste werk waren niet zijn campagnes, zijn grootste werk was het kruis. Omdat er iets in de eeuwigheid is wat niemand af kan nemen. En Jezus zegt dus eigenlijk, wees nou niet te blij over wat er hier in dit leven gebeurt. Want uiteindelijk zal je allemaal sterven. En dan komt er een periode die veel langer en belangrijker is. En dat is de eeuwigheid. En dat is datgene waar je echte blijdschap in vindt. En wat niemand, maar dan ook niemand, aan kan tasten. En waarom zegt hij dit? Omdat wat vaststaat in de toekomstige wereld wel invloed heeft op deze wereld, maar deze wereld geen invloed heeft op het toekomstige. En wat wil ik daarmee zeggen? In de hemel is alles volmaakt. In de hemel is er geen ziekte, is er geen pijn, is er geen leed, is er geen verdriet. En de Bijbel spreekt erover dat we nu al de krachten van de toekomende eeuw smaken. En wat bedoelt de Bijbel daarmee? Dat we nu al dingen van de hemel ervaren. Nu zijn er al die doorbraken, nu is daar een genezing, nu gebeurt daar die dingen. Maar nog niet altijd. En het gevaar is, als we te veel gefocust raken op het nu, dat we denken, hey, het werkt hier niet. Niet iedereen geneest, niet iedereen bevrijdt, niet alles komt goed. Er is nog steeds een onvolmaakte wereld. En dat we doordat dat zo is, ook beginnen te twijfelen aan het eeuwige. aan de toekomst? Als er staat dat hier het kan gebeuren en het gebeurt niet, wie garandeert mij dan dat het in de hemel wel echt zo is? En het komt omdat we soms te veel gefocust zijn op het nu en daar een te groot iets van maken. Terwijl de Bijbel heel duidelijk zegt, alle dingen hebt u onder Jezus zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Jezus heeft hij niets uitgezonderd wat Jezus niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat alles aan Jezus onderworpen is. Er zijn meerdere teksten in de Bijbel die aanhalen dat we mogen uitstappen. We krijgen de opdracht om te bidden voor de zieken. We krijgen de opdracht om demonen uit te drijven. Maar ten alle tijde blijft de focus op de toekomst. Redding kan niemand je afnemen. Je kan vandaag genezen, morgen ziek worden, overmorgen sterven. Maar je eeuwigheid, dat is een vastigheid. En vanuit die zekerheid, vanuit die blijdschap van die eeuwigheid, mogen we continu weer de moed hebben om uit te stappen in vandaag. Maar laat je niet ontmoedigen door wat er vandaag gebeurt, dat het iets zou kunnen roven van de toekomst. En ik geloof dat er iemand vandaag is, iemand vandaag kijkt, en je bent vol voor Jezus gegaan, maar door teleurstellingen in dit leven, waar jij dacht dat er echt iets zou gebeuren en het gebeurde niet, ben je aanstoot gaan nemen aan Jezus en ben je gaan twijfelen aan Hem en aan het eeuwige leven en aan de Bijbel en aan het geloof. En ik wil je vandaag zeggen dat Jezus je terugroept, omdat Hij van je houdt. Johannes de Doper zat in dezelfde omstandigheden. Jezus proclameert een tekst in de tempel waar hij zegt, de gevangenissen zullen opengaan, de zieken zullen genezen, er zal bevrijding zijn. En vervolgens zit Johannes daar in de gevangenis, die denkt, nou, dit is een mooie tijd, Jezus, om die tekst werkelijkheid te laten worden. U zegt dat dat betrekking heeft op u, ik zit nu in de gevangenis, waar blijft u? En op een gegeven moment duurt het zo lang dat hij maar wat discipelen naar Jezus toestuurt van, wat is dit? Waar blijft u? Ben je de Messias wel? En dan gaat Jezus antwoorden, zegt hij, zieken genezen, demonen worden uitgedreven. Hij vergeet alleen even het stukje en gevangenen worden bevrijd. In plaats daarvan zegt hij, en neem geen aanstoot aan mij. En Johannes wordt heel onbenullig gewoon onthoofd, omdat iemand dat graag wil. Helemaal geen reden voor. We hebben tot op de dag van vandaag is er nou geen zinnige verklaring waarom hij onthoofd moest worden. Maar later gaat Jezus van hem getuigen dat hij de grootste is van de mensen die tot dan toe hebben geleefd. Johannes heeft geen aanstoot genomen en is blijven vertrouwen op Jezus. En is in de eeuwigheid bij Jezus en heeft daar de kroon ontvangen. En is daar met een nieuw hoofd, halleluja. Zijn echte hoofd hebben ze hem nooit af kunnen nemen. En als je dat gaat pakken, dan word je onaantastbaar. Want er is iets in jou wat niemand af kan nemen. Niemand kan Jezus van jou afnemen. Paulus zegt, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus is er lijden in je leven? Er is een belofte in de Bijbel dat er jou iets te wachten staat wat zoveel meer is dan het lijden wat je nu ondergaat. Zoveel meer. En Paulus weet ook waar hij over spreekt. Die heeft ook lijden meegemaakt. Het is zo belangrijk, voordat ik nu ga starten over ons zorgen in de praktijk, want er zijn nog zat dingen in dit leven waar we ons terecht zorgen over kunnen maken, maar is het belangrijk dat we weten waar onze schat is, en dat dus het belangrijkste in ons leven niemand van ons af kan nemen, en dat de context waar de Bijbel spreekt over geen zorgen maken, over blijdschap, is in die zekerheid van het eeuwige leven. En daarmee komen andere dingen in context. Als we daar, anders gaan we een evangelie maken wat ik niet moet gaan prediken in China, of in Afrika, of op dit moment in Oekraïne. De Bijbel is er voor iedereen ten alle tijden. En ik geloof dat wat je preekt, moet je kunnen prediken onder alle omstandigheden tegen elke mens. De Bijbel is waarheid voor iedereen. En er is een schat die niemand af kan nemen. En er zijn mensen voor wie dit op dit moment de bemoediging is. Weet zeker, samen met Paulus, de overtuiging dat je lijden van je tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die je geopenbaard zal worden van de eeuwigheid.